Goedemorgen. Zitten jullie allemaal lekker? Ja? Maar even goed zitten, want ik ga heel lang praten. Nee, ik ga niet heel lang praten. Tenminste, dat ga ik proberen. Normaal gesproken, als ik hier sta, dan ga ik wel heel lang praten. Maar ik ga nu voor jullie proberen om het wat korter te doen. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Joël. En ik ben getrouwd met Ilona. Die stond hier net te zingen. En ik ben de vader van Jonathan. Die kennen jullie misschien wat beter. Die zit nu hier bij de baby's. En we krijgen nog een tweede babytje. Binnenkort. Aan het eind van de zomer. Dat is voor de gasten. Zeg ik dat er even bij. En voor de kinderen. Want de kinderen die zien mij meestal niet. Want meestal sta ik hier op het podium. En kom ik bijna nooit boven. Dan heb je een beetje een idee wie ik ben. Dat is misschien wel handig. Hey, vanochtend hebben we het over een hele grote held. Wie heeft al gehoord hoe die heet? Mag je even schreeuwen? Hoe heet die? Goed zo. Ja, hebben we de sfeer er meteen lekker in zitten. Naaman. Naaman was een hele grote held. Maar echt een hele grote held. We hebben hier afgelopen week hebben we ook een aantal helden in Nederland gehad. Want dat waren allemaal mensen die kregen een lintje. Wanneer ben je een held in Nederland? Nou, als je een televisieprogramma presenteert, bijvoorbeeld. En daarnaast ook nog wat goede dingen doet. Of als je een radiostation begint voor hip-hop muziek, dan ben je ook in Nederland een held. Ja. Je bent een hele speciale held. Er was deze week één hele speciale held. Die had iets uitgevonden, waardoor als dan een soldaat ging vechten, dan kon hij bloed meenemen wat ingevroren was. Daar had hij over nagedacht. En daardoor kunnen er heel veel levens gered worden. Nou, dan ben je wel echt een hele speciale held, toch? Als je levens kan redden. Naaman was een hele grote held, omdat hij voor de koning van Aram een hele belangrijke veldslag had gewonnen. Er was in Aram een legeraanvoerder die Naaman heette. De koning van Aram was erg blij met hem. Want de Heer had ervoor gezorgd dat hij door deze aanvoerder een grote overwinning had behaald. Deze aanvoerder was een echte held. Alleen deze aanvoerder had ook wel echt een probleem. We zagen het net al, hè. Hij deed zijn pet een beetje meer naar voren en zijn mouwen een beetje extra naar beneden. Want hij zag dat er langzaam witte vlekken op zijn huid kwamen. Hij had namelijk een hele besmettelijke huidziekte. Die ziekte, als je dat had, dan was je melaats, zoals ze dat zeiden. En als je die ziekte had, dan mocht je niet meer thuis blijven wonen. Nee, dan moest je naar een speciaal dorp waar allemaal mensen woonden die ook die ziekte hadden. En Naaman die had het een tijdje verborgen kunnen houden, maar op een gegeven moment moest hij toch eerlijk naar de koning toe gaan. Maar voordat hij naar de koning toe ging, had zijn dienstmeisje het al in de gaten. En zijn dienstmeisje, die had het lef om naar de vrouw van Naaman toe te gaan en tegen de vrouw van Naaman te zeggen: ach, kon Naaman maar naar Israël toe. Want in Israël, daar woont een profeet. En als hij naar die profeet gaat, dan weet ik bijna wel zeker dat hij genezen thuiskomt. Dat hij weer helemaal gezond wordt. Wat? Zegt Naaman? Wat hoor ik daar? Wat zeg je? Waar moet ik naartoe? Moet ik naar Israël? Oké, ik ga wel naar Israël. Maar eerst moet ik naar de koning om te vragen of dat wel mag. Want Israël is onze vijand. En als ik zomaar naar Israël ga, dan zou het zomaar eens niet goed af kunnen lopen. Dus hij gaat naar de koning toe en hij zegt tegen de koning: koning, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Zal ik met het slechte nieuws beginnen? Ik ben ziek. Ik ben melaats. Maar het goede nieuws is, ik heb misschien een oplossing. En die oplossing ligt in Israël. Maar de koning die was zo blij met Naaman dat hij dacht, ja maar natuurlijk, ga maar naar Israël. Ga maar naar de profeet toe. Kijk maar of hij iets voor je kan doen. Want hier kunnen wij niks voor je betekenen. Maar stel dat ze daar iets voor je kunnen doen, dan kom je weer gezond terug. En dan kan je nog steeds mijn legeraanvoerder zijn. Weet je wat je moet doen, zegt de koning? Je moet allemaal cadeaus meenemen. Je moet goud en zilver meenemen. Je moet kleren meenemen om cadeau te kunnen geven. En ik zal je een brief meegeven. En samen met een aantal dienstknechten en al die cadeaus en die brief ging Naaman naar Israël toe. Eerst naar de koning en daarna naar het huis van Elisa. Het was nog een beetje zoeken, maar uiteindelijk hadden ze het huis gevonden. En ze kwamen aan bij het huis en Elisa en Naaman die loopt naar het huis toe. Hij klopt op de deur. En de deur gaat open. Langzaam. En Naaman denkt, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Nu zal ik die grote profeet van God gaan ontmoeten. En de deur gaat open. En hij kijkt wel naar boven, maar hij ziet niks. En dan moet hij even naar beneden kijken. En dan denkt hij, dit is geen grote profeet. Dit is een kleine dienstknecht. Weet je wat die kleine dienstknecht tegen hem zegt? Ga u 7 keer onderdompelen in het water van de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden. Nou, Naaman die wist niet hoe hij het had. Weet die Elisa niet wie ik ben of zo? Dat hij zijn dienstknecht naar mij toestuurt. En wat moet ik gaan doen? Moet ik in die vieze Jordaan, die vieze rivier, moet ik daar 7 keer kopje onder gaan? Ik lijk wel gek. Dat ga ik echt niet doen. Hij is beledigd en hij stormt weg. Belachelijk. Elisa die had zelf voor mij de deur open moeten doen. En dan had hij naar buiten moeten komen. En dan had hij zijn handen over de zieke plekken moeten wrijven. En als hij dat gedaan had, dan zou ik genezen worden. Maar nu moet ik naar de Jordaan toe. Ik ga dit niet doen. Maar gelukkig gaan zijn bedienden achter hem aan. En die zeggen, Naaman. Doe toch niet zo moeilijk, waarom ga je weg? Als de profeet u een moeilijke opdracht had gegeven, zou u het onmiddellijk hebben gedaan. Dan kunt u zich toch ook in de Jordaan gaan baden om gezond te worden. En Naaman, die luisterde naar zijn dienstknechten. En die dacht, ja, dat is waar. Als ik een moeilijke opdracht had gekregen, had ik het ook gedaan. Waarom zou ik deze makkelijke opdracht niet proberen uit te voeren? Weet je, wat kan ik er nou echt mee verliezen? Laat ik het maar proberen. Dus Naaman die gaat samen met zijn knechten naar de Jordaan toe. gaat samen met zijn knechten naar de Jordaan toe. En in de Jordaan gaat hij 1 keer kopje onder. 2 keer kopje onder. 3 keer, 4 keer, 5, 6, 7 keer kopje onder. En na de 7e keer komt Naaman boven water. En hij kijkt. En hij is weer helemaal glad. Geen stippen, geen vlekken, geen zweren meer te bekennen. Het is gewoon weer een babyhuidje geworden. Hij is helemaal schoon. En Naaman die is zo onder de indruk dat hij samen met al zijn dienstknechten weer teruggaat. En dat hij aankomt en dat hij zegt, nu weet ik dat alleen in Israël de ware God woont. Naaman is niet alleen genezen. Nee, hij is ook tot geloof gekomen. Naaman is helemaal onder de indruk, niet van Elisa, want Elisa heeft niks gedaan. Hij heeft het zijn dienstknecht laten doen. Hij is onder de indruk van God. Dat is een mooi verhaal, hè? Ik vind het zo'n mooi verhaal. Maar net als al die andere mooie verhalen die er in de Bijbel staan, staan ze er niet alleen maar zodat wij een mooi verhaal hebben om te lezen. Nee, al die mooie verhalen in de Bijbel, die leren ons iets over God. En volgens mij, als we dit verhaal lezen, kunnen we er een heleboel dingen van leren. Maar er zijn er 3 die ik vanochtend met je wil delen. Het eerste wat we volgens mij kunnen leren van dit verhaal, is dat Elisa en God samenwerken. Want zonder God kan Elisa helemaal niks. Elisa was een profeet, maar als Elisa geen boodschappen van God krijgt, kan hij niks zeggen. En als Elisa geen opdracht van God krijgt, kan hij niks doen. Dus Elisa is afhankelijk van God. En God, die kiest ervoor om samen te werken met Elisa. God kan prima zonder Elisa, maar toch kiest hij ervoor. Nee, ik wil samenwerken met Elisa. Weet je hoe God dat doet? Dat doet hij met zijn Heilige Geest. Die komt dan in Elisa wonen, omdat hij een profeet is. Dan krijgt hij de Heilige Geest van God. Dan komt hij in hem wonen. En dan kan hij samenwerken met God. Weet je wat zo mooi is? Als je de Bijbel leest, dan lees je in het Oude Testament dat er een heleboel mensen zijn die kunnen samenwerken met God. Als je een profeet bent, kun je samenwerken met God. Maar als je een priester bent, dan kan je ook samenwerken met God. En als je een legeraanvoerder bent, dan kan je ook samenwerken met God. Als je een koning bent, dan kan je samen met God het land besturen. En zo kan je op een heleboel verschillende manieren samenwerken met God. Maar nu is de Heilige Geest niet alleen maar meer voor koningen en profeten en priesters. Nee, de Heilige Geest is er nu ook voor mij. Op dit moment, ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar op dit moment ben ik aan het samenwerken met God. Dat is bijzonder, hè? Ik ben aan het praten, maar de Heere God helpt me daarbij. Die geeft me dan een bepaalde gedachte die ik mag zeggen. En dat doet hij niet alleen nu, dat hebben we de afgelopen week de hele week gedaan. Ik ben de hele week bezig geweest om dit voor te bereiden. Echt wel? Ja. En de hele week zijn we aan het samenwerken, zodat dat wat ik jullie nu vertel, dat je dat een beetje kunt begrijpen. Dat is niet omdat ik bijzonder ben, maar dat is omdat iedereen die van de Heer Jezus houdt, de Heilige Geest krijgt. Dus ik kan samenwerken met God, maar jij kan ook samenwerken met God. En misschien door te preken, wie weet. Maar misschien ook wel door aan een vriendje of een vriendinnetje te vertellen over de Heer Jezus. Of misschien ook wel op een andere manier. Dat heeft te maken met het tweede wat we kunnen leren van dit verhaal. Namelijk dat God soms een opdracht kan geven. God gaf een opdracht aan Elisa. En Elisa gaf die opdracht weer door aan de Aman. En er kan soms dat God je een opdracht geeft. En dat hoeft niet eens altijd een ingewikkelde opdracht te zijn. Dat kan soms ook gewoon een hele eenvoudige opdracht zijn. Het kan wel soms, net als bij Naaman, soms een beetje gek lijken. Dat je denkt, moet ik dit echt gaan doen? Nou, als dat zo is, zullen we dan één ding afspreken. Als je denkt, ik heb een opdracht van God gekregen, maar die is wel een beetje gek. Vraag het dan eerst even aan je vader of moeder. Ja, niet dat je zo meteen hier in de sloot ligt. En je zegt, ja, maar Joel zei dat de Heere God het had gezegd. Nee, dat heb ik dus niet gezegd. Even overleggen met je vader en moeder. En het derde wat we leren van dit verhaal, is dat op het moment dat je gehoorzaam bent aan de opdracht die je krijgt van de Heere God, dat er dan zomaar eens een wonder zou kunnen gebeuren. Net als bij Naaman. Naaman die was bijna zo koppig dat hij niet gehoorzaam was aan de opdracht die God hem gaf. Maar gelukkig uiteindelijk kon hij over zijn trots heen stappen. Dat was een hele grote stap, denk ik. Kon hij over zijn trots heen stappen, zo de Jordaan in. En toen maakte hij een wonder mee. Het zou zomaar kunnen zijn dat als jij gaat samenwerken met God en je een opdracht van hem krijgt, je gehoorzaam bent, dat je dan ineens een wonder meemaakt. Het kan wel zijn dat dat wonder er een beetje anders uitziet dan dat je dat van tevoren verwacht. Naaman, die was helemaal boos. Die verwachtte ook een wonder. Alleen zijn wonder kwam op een andere manier. Hij dacht, nee, ho, wacht even, ik moet niet de Jordaan in. Nee, hoe ik me het wonder had voorgesteld was dat Elisa naar buiten zou komen. En dat hij als de grote godsman zo even een paar moeilijke woorden uit zou spreken. Dat hij met zijn handen over de plekken heen zou gaan en dat het dan zou genezen. Nee. Weet je wat de Heere God daarover zegt? De manier waarop jullie dingen doen, dat is niet de manier waarop ik dingen doe. Jullie wegen zijn niet mijn wegen. Ik wil niet arrogant zijn, zegt de Heere God, maar ik ben gewoon slimmer dan jullie. En dat is logisch, want ik heb jullie gemaakt. En soms snap je het niet helemaal, maar als je het eens zou kunnen zien vanuit mijn perspectief, dan is het veel logischer. Net als bij Naaman, die was nu veel meer onder de indruk, omdat hij zelf in beweging moest komen. Hij moest zich er zelf aan overgeven. Hij moest zelf iets gaan doen. En dat vind ik zo bijzonder aan God. Hè? En die drie dingen, dat we mogen samenwerken met hem. En dat we als we samenwerken met hem, dat we een opdracht kunnen krijgen. En dat als we gehoorzaam zijn, dat het soms zomaar eens kan gebeuren. Dat we een wonder zien. Samenwerken met God. Dat vind ik een van de meest bijzondere dingen. Natuurlijk vind ik het bijzonder dat ik met God kan praten. En dat vind ik het bijzonder om liederen voor hem te zingen. En om naar preken te luisteren die over hem gaan. Maar dat ik mag samenwerken met hem. En niet alleen ik, maar dat ook jij mag samenwerken met hem. En misschien zit je hier op je stoel en denk je, oké, dit stukje, dit is dus weer voor de grote mensen. Want de grote mensen mogen samenwerken met God. Nee joh. Weet je hoeveel kinderen er zijn in de Bijbel die mogen samenwerken met God? Ik heb ze niet geteld, maar ik kom er regelmatig eentje tegen als ik in mijn Bijbel aan het lezen ben. Samuel bijvoorbeeld. Als een kind hoorde de stem van God en mocht samenwerken met God. Zo zijn er door de Bijbel heen regelmatig kinderen die mogen samenwerken met God. Dan kan het zomaar zijn dat God ook aan jou vraagt om iets te doen. Of iets te zeggen. Misschien iets makkelijks. Misschien iets geks. Als het gek is, even overleggen. Het kan zijn dat het ook wel spannend is. Het kan ook zijn dat het ineens iets anders is dan dat je verwacht. Dat God bijvoorbeeld van je vraagt. Zou je aan je vriendje of vriendinnetje in je klas eens willen vertellen over wie ik ben? Dat ik ook van je klasgenoot hou. Dat God dat vraagt, hè, niet ik. Maar dat God van je vraagt, wil je eens aan je klasgenootje over mij vertellen? Of dat God aan je vraagt om sorry te zeggen tegen iemand. Dat God van je vraagt om op te komen voor iemand. Maar hoe kom je daar nou achter, hè? Hoe kom je daar nou achter dat God iets van jou zou vragen? Dat is eigenlijk heel simpel, net als bij Naaman. Naaman, die vroeg het. Die ging naar Elisa toe. En die vroeg het. Gewoon vragen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat op het moment dat jij aan God vraagt, Heere God, is er iets wat ik mag doen? Dat je ineens iets hoort. Of dat je iets moet, dat je iets denkt. Dat je misschien iets voelt. Of dat je ineens een plaatje voor je ziet. En weet je, als we zo gekeken hebben naar het verhaal van Naaman en zien hoe Elisa mocht samenwerken met God, dan is dat, denk ik, de uiteindelijke vraag die ik vanochtend namens God aan jou mag stellen. Wil jij samenwerken met God? Wil je samenwerken met God? En misschien heb je het idee dat ik het alleen aan de kinderen vraag. Maar ik praat tegen iedereen, hè. Wil je samenwerken met God? Niet als een slaaf, hè. Maar in een samenwerking. Als dat zo is, we gaan een lied zingen met elkaar. En als je tijdens dat lied denkt, ja, dat wil ik wel. Ik wil wel samenwerken met God. Dan mag je gewoon lekker op je stoel blijven zitten. Maar gewoon als een soort symbool naar God toe, gewoon je handen openleggen. Dat je denkt, ja, Heere God, ik wil wel met u samenwerken. Als dat mag, heel graag. Amen.